Wij gaan beginnen. We gaan met 1 Korinthe verder. Hilbert zal zo meteen over de verborgenheid en over profetie in de Bijbel spreken met ons. Ik ga verder met 1 Korinthe. De volgende week gaan we weer met handelingen. Ria, of Paul, even een glas water.
Ja.
En wij zijn vorige keer gebleven in zo'n beetje tot en met vers 17. Dat Christus heeft Paulus niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. En wat voor evangelie? Ja, het evangelie van Gods genade. En in het verband, ja, wat is dat evangelie? Dat is het evangelie van het kruis. En Paulus zegt, en niet met wijsheid van woorden. En er waren zeer zeker mensen in de Bijbel die waren gezond om te dopen. Johannes de Doper, die heeft gedoopt, de discipelen hebben gedoopt. Maar Paulus zegt, nee, het kruis van Christus, opdat dat niet verijdeld wordt. Hè? Dat het van zijn kracht beroofd wordt. He? Want dat gaat hij ook vertellen zo. De gekruisigde Christus is de kracht van God voor ons. Ja? Goed, maar dat gaan we niet overnieuw doen. We gaan naar vers 18. En dan zegt hij, 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Dus wat is het woord des kruises? Het woord te kruisen, het is de prediking van het kruis. En dat is, ja, voor degene die verloren gaan, inderdaad, in deze tijd zien we dat steeds meer en meer, is het dwaasheid, ja. Het is niet iets wat men wijs vindt of een mooie boodschap vindt. Nee, in tegendeel. Maar dat is het voor degene die verloren gaan. En het is de prediking van het kruis. Wat is de prediking van het kruis? Ja, zoals Paulus hem verkondigt, ja. Dus niet, wat ik ook natuurlijk zelf ook al meegemaakt heb vroeger, ja, een sociaal evangelie. En dan, ja, hij heeft niks gedaan en dan is hij toch maar aan het kruis geslagen. Terwijl het een goed iemand was. Dat is niet de prediking van het kruis. Paulus is degene die de prediking van het kruis verkondigt, wat hij daaraan gedaan heeft. Ja, niet dat hij alleen daar zo hing, ja, maar wat hij gedaan heeft. En dat is Paulus degene die dat verkondigd heeft. Wat heeft hij aan het kruis volbracht? Dus de inhoud van het kruis, wat heeft hij daaraan volbracht? En dat is het punt waar het om gaat. En het is Paulus, die is de eerste die dat verkondigd heeft. Petrus, die wist dat niet. Jacobus wist het niet. De 12 apostelen hebben dat niet geweten. Maar het is Paulus, hè. Totdat het geloof kwam, zie je het? Het geloof, wat hij verkondigt. En hij openbaart, hij is degene die de allerhoogste openbaring heeft gehad betreffende de zonde. Want in het Oude Testament, ja, wat las je daarover? Er was de wet en er waren bloedoffers. En je weet al, nou, in zonde ben ik geboren, zegt David. En het hart is arglistig, maar voor de rest. Maar echt dat de zonde in de mens, ja. Dat die uitgeroeid wordt door het kruis, ja, dat is pas bij Paulus bekendgemaakt. En dat is een, voor degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Die verloren gaan, dat is heel mooi in dit vers wat hier staat. Die verloren gaan. En ons die behouden worden. Nou, wij zijn behouden, ja. Je gelooft in Christus, dat hij stierf voor je zonde. En door zijn bloed ben ik vrijgekocht. Ik ben verlost, vrijgemaakt, bevrijd. De prijs is het bloed. En wij hebben afgelopen woensdag ook over het bloed gehad met de Bijbelstudie. En eerst heeft God het bloed verordineerd van dieren en bokken. Maar later lees je in Hebreeën dat hij had er helemaal geen behagen in. Maar hij wist natuurlijk voor het ware bloed van de Heer Jezus wat zou komen. En dat is het bloed waar hij wel behagen in heeft. Nu zegt hij, er is geen stieren en bloed en bokkenbloed wat de zonde kan wegnemen. Daar heb ik nu geen tevredenheid mee. Het is alleen het bloed van de Heer Jezus. Dus door hem hebben wij de verlossing en wij zijn geaccepteerd omdat hij heeft, als hij de Heer Jezus heeft aangenomen, want hij heeft zijn zoon geaccepteerd. Hij heeft geloofd, gehecht in zijn bloed, zegt Romeinen 3. Door het geloof in zijn bloed. Het is het geloof van God in het bloed van zijn zoon. Dat heeft hij geaccepteerd. En dus nu, als wij hier nu in de dieren gaan offeren, dan heeft hij daar geen geloof meer in. Dat is over. Ja? Nou, en verloren gaan, dat betekent dat in dit leven, je mensen die je wordt geboren in zonde, ja? Nou, dan ben je zonder God. Hè? Je Gods geest woont niet in je, je hebt niks met hem. Je bent voor God dood in je zonde. Dus als je zo blijft, nou, dan blijf je erin, dan ga je natuurlijk naar de hel, dan ga je verloren. Maar nog steeds, je staat hier, die verloren gaan. Dat betekent, er zijn natuurlijk leerlingen die zeggen van, nou ja, het staat van tevoren al vast, Jan die gaat verloren en Nelly die wordt gered. Ja, dat staat van tevoren al vast. Nee, verloren gaan, dat wil zeggen, tijdens dit leven maak je de keuze of niet. En ons die behouden worden, zie je het? Dus tijdens dit leven heb je de keuze om verloren te gaan of om behouden te worden, om gered te worden. En dat is wat Paulus hier zo meteen ook gaat laten zien. God heeft behagen om zalig te maken die geloven. Ja? Dat is het punt. Dus niets in dit leven staat vast. Eén ding staat vast. Als je blijft in Adam, dan ga je verloren. Maar als de verlorene de boodschap van het kruis aanneemt, dan wordt hij behouden. En wij zijn dus behouden. Nou, wij worden nog elke dag behouden. Dat klinkt misschien wel raar. Maar Romeinen 1 vers 16 zegt hij, het evangelie van Christus is Gods kracht tot zaligheid. En ieder die gelooft. Nou, ik heb na dat schrijfwoord niemand, zou ik opgeschreven hebben, worden behouden van het loon van de zonde. Ja, dat is natuurlijk onze, ja, het loon van de zonde is de dood. Dus daar zijn wij van gered. Dat is eens en voor altijd. Maar dan hebben we ook nog dat we worden gered van de kracht van de zonde. Ja, dat is de zonde, die woont nog in mij. Want Paulus zegt, de zonde zal niet over u heersen, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus als wij ons onder de genade, de boodschap van Paulus plaatsen, dan kunnen wij de kracht ontvangen om die zonde niet te laten heersen in ons. Daar gaat het eigenlijk het hele verhaal over in ons dagelijks leven. Dat wij worden gered van die kracht van de zonde in ons leven. En daar hebben wij deze boodschap voor nodig. Het woord van het kruis en niets anders. Niets anders kan u redden van de kracht van de zonde. Dus in elke dag heb ik nog steeds dat ik gered word van die kracht van de zonde. Ja? Mits ik mij natuurlijk ook door Gods woord laat leiden. En ook de keuze maak om voor zijn glorie te willen leven met de woorden die hij mij nu geeft. Niet dat ik mijn eigen wijsheid ga gebruiken. En dan natuurlijk het loon van de zonde en dan natuurlijk ook het aanwezigheid van de zonde. En dat is onze toekomst. Dat wij in de toekomst, we weten elk moment, de toekomst is eigenlijk over een minuut al, dat die kan komen. En dan word ik verlost, word ik behouden van de kracht, van de aanwezigheid van de zonde, dat lichaam. Want dan krijg ik het nieuwe lichaam en dan ben ik daar ook van verlost. Dus de kracht Gods, het evangelie, is een geweldige kracht, ja. Het is een kracht voor het verleden, nou, ik ben nu gered. Het is een kracht voor heden, dat is mijn dagelijks leven. Ja? En het is ook een kracht Gods voor in de toekomst, dat ik ook de zonde uit mijn lichaam, dat ik het nieuwe lichaam krijg. Nou, dat is het voor degene die behouden wordt, is de kracht Gods. En dat is de prediking van het kruis, het woord des kruises. Maar let op, het woord des kruises, zoals Paulus het verkondigt. Romeinen 6, Colossense 2, ja. Wat heeft hij Christus, ja, hij heeft het voorbedacht. Ja, wat heeft hij voorbedacht? Nou, alles heeft hij voorbedacht. Alles. En daarom, Paulus zegt, ik ben niet gezond om te dopen, maar om dit evangelie te verkondigen. Genade plus niks. Niet onder de wet, maar onder de genade. Hij heeft alles volbracht. En u hoeft eigenlijk alleen maar in de Bijbel te gaan lezen en te ontdekken wat hij voor u gedaan heeft en het dan in het geloof aan te nemen. En dan gaat het werken. Zo simpel is het, hè? Zo simpel is het. En daarom is het zo dwaas in de ogen van de wereld. Want er is geschreven, vers 19, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Ja, inderdaad, de wijsheid, en dit is een tekst uit het Oude Testament, die Paulus is gebruikt en toepast op ons. En dat mag hij onder leiding van de Heilige Geest. Maar oh wee, denk erom dat wij dat niet gaan doen, dat wij in het Oude Testament zomaar teksten gaan vergeestelijken en het op ons gaan toepassen. Dit is onder leiding van de Heilige Geest gebeurd. Ja, en als je daar gaat lezen, dan spreek je over de verstandigen en van het volk Israël. Ja, die hebben het volk, hebben ze af doen dwalen. Kijk maar wat er gebeurt toen de Heer Jezus kwam. Ze hebben geroepen en het volk verleid dat ze die Messias moesten kruisigen. Ja? Nee, God zou het met het Israël doen, maar met ons in deze tijd. We leven nu in de tijd dat het gaat om Jood en Heiden. De hele wereld staat in vijandschap met God. En wat krijg je mee te maken met de wijzen en de verstandigen van deze wereld? Maar God maakt daar een eind aan door de prediking van het kruis. Door het woord des kruises. En Paulus die ging naar de Korinthe en dat was in Griekenland. En dat was het centrum van de wijsheid waar de wereld nu nog steeds eigenlijk door beïnvloed wordt. U kent de namen wel. Hè, de grote filosofen. En noem ze allemaal op. Maar God, die zal dat doen vergaan en vernietigen, teniet maken. Dat gaat hij doen. Als je kijkt bijvoorbeeld in de ogen van de wereld, toen de apostelen, ze zagen hun aan en het waren maar ongeleerde en eenvoudige vissertjes. Het waren geen mensen met een dure opleiding, geen mooie theologische opleiding of mooie titels of gestudeerd of wat dan ook. Ja, gestudeerd door, in het woord zelf. Ja? Maar in de ogen van de wereld zijn zij dwaas. Dus wat in de wereld wijs is, is in de ogen van God is dwaas. En wat in de ogen van de wereld dwaas is, nou, daar gaat het hele stuk over. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Want daar hebben we mee te maken. Wat is in de wereld? De wijze. Nou, de Grieken zoeken wijsheid. Dus dat is de Griekse wereld. En de schriftgeleerde van het volk Israël. Waar is de onderzoeker deze eeuw? Er zijn veel onderzoeken en elke dag hoor je wel weer een onderzoek. En dan lees je dat weer in de krant en denk je, wat is dat nou toch weer? Moet ik dat weten? Is dat zo interessant? En een jaar later krijg je een onderzoek en is het weer tegenovergesteld, is waar. Denk maar aan bijvoorbeeld, nu heeft men het allemaal over het klimaat. En nog eventjes en alle ijsbergen zijn, alle ijs is gesmolten en de poolkap weg. Noem maar op. En 5 jaar geleden moesten ze allemaal bang zijn, want er zou een ijstijd komen. Weet u nog? Er zou een ijstijd komen. En nu is het tegenovergestelde. Of er is een gat in de ozonlaag en daar hoor je nu. Of er is zure regen en er waren meren, er leefde helemaal niks meer. Ik hoor nooit meer wat over zure regen. Dus de mensen worden constant eigenlijk maar door die wijze van de wereld eigenlijk alleen maar bang gemaakt. Nee, heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Wat is de wijsheid van deze wereld? Nou, het is niet zo moeilijk. Want de wijsheid van deze wereld komt van de God van deze wereld. Ja, en dat is Satan. En die heeft maar één doel om de wereld te verblinden. Ja, dat Gods plan geen voortgang kan vinden. Dat mensen niet tot geloof komen. Dat de Heer Jezus niet gepredikt wordt. En als hij gepredikt wordt, dat hij dan niet gepredikt wordt zoals hij nu in deze bedeling van genade leeft. Zoals hij gepredikt wordt, zoals Paulus het vertelt. Dat is het punt. Dat is het. En God heeft de wijsheid van deze wereld, heeft hij absoluut dwaas gemaakt door de prediking van het kruis. Want de wijsheid van deze wereld, die had daar nooit opgekomen. Want in vers 21, want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Ja, de wijsheid Gods. Wat is de wijsheid van God? Nou, als u nadenkt, misschien kunnen we even naar het Oude Testament, Deuteronomium 4. Je hebt dus de wijsheid van de wereld. En let maar op, als u met deze boodschap komt ook. Ik had van de week ook nog met iemand een gesprek. Gewoon vanuit het woord. En ja, dan zie je alle raderen draaien in de hersens. Omdat als men het niet wil, of het moeilijk vindt te accepteren. Oh, het was op Bijbelstudie, dinsdagavond. Ja, dan weet ik het weer, in de hoi zelf. En dat was een goede avond. Maar men hoort soms natuurlijk dingen nieuw. Als je men uit een andere leerling komt. En het is soms zo tegenovergesteld. Ja, dat is wel even moeilijk. Even slikken. Nou, dat kennen we allemaal wel, ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om dat we een houding hebben van, zo spreekt de Heer. Wat zegt de Heer tot zijn schrift? En dat heb ik maar te aanvaarden. En als je dat niet wil, ja, dan merk je gewoon dat soms mensen allemaal met eigenlijk allemaal filosofieën en verhalen komen die gewoon niet uit de Bijbel komen. Allemaal weerleggingen, maar die zijn allemaal, die zit hier ergens in het hoofd, maar die komen niet uit de Bijbel. Nou, en dat, ja, sorry, maar de wijsheid van God, daar kan je gewoon niet tegenop. Er is geen wijsheid tegen de wijsheid van God. En Deuteronomium 4 vers 5, ja. Deuteronomium 4 vers 5. Zie, ik heb u geleerd, tegen het volk Israël, de inzettingen en rechten gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, zal de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. Zie je? De wijsheid van God is ook geopenbaard in de wet. En van de week zag ik een stukje in verband met het 60-jarige bestaan van Israël, Shimon Peres. En dat eindigt, zag alleen het laatste stukje, maar het eindigde over dat hij zei, en ja, ik geloof niet dat hij gelooft, maar hij zegt, maar ja, de wereld moet het zelf weten met alles wat ons omringt, ja, wat ons probeert te vernietigen. Wij hebben wel hier de 10 geboden de wereld ingebracht, zei hij. Volk Israël, via God natuurlijk. En zonder die geboden is deze wereld gedoemd te mislukken. Nou, dat is inderdaad, de wijsheid van God zit in die wet, ja. En dat is de wijsheid van God. En wat zegt Paulus in 1 Korinthe? De mensen, de wereld heeft in hun eigen wijsheid de wereld niet gekend door de wijsheid. Door zo de wijsheid die God heeft geopenbaard. Dat is onder andere dus in die geboden. De schepping, of de wet die aan Israël gegeven is. Maar hij heeft zijn wijsheid ook nog op een andere manier bekendgemaakt. En dat is in de schepping, Romeinen 1. Nou, heeft men nou door die wijsheid God gekend? Dat had wel gekund. Ze zijn daarom ook niet te verontschuldigen, zegt hij. Maar het is niet gebeurd. En nu komt God met de allerhoogste wijsheid, ja? En dat is als we in 1 Korinthe 2, 1 vers 21 teruggaan. Nog een keer, want dat vers is best soms een beetje moeilijk om te lezen. Maar als je het goed tot je oren laat dringen. Dus, want na de maal, of aangezien, in de wijsheid Gods. Dus Gods wijsheid. Dat is wat ik net zei, de schepping, de wet. De wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, dus door hun eigen wijsheid. Niet de wijsheid van, maar de wijsheid van de mensen, de wijsheid van hunzelf. Hebben ze God niet gekend. Zo heeft het God behaagd nu door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dus nu hebben we de prediking van het kruis wat in de ogen, in hun wijsheid, dus dwaas is. Maar God heeft het behaagd. Het maakt hem blij. Ja? Hij is blij met elke zondaar die zich bekeert. Ja? Het heeft hem blij gemaakt om zijn enige geboren zoon aan het kruis te doen sterven voor de wereld. Daarin is Gods liefde geopenbaard. En het heeft hem behaagd. Dat is in de ogen dan dwaas, die prediking van het kruis. Maar het maakt hem blij om op die manier mensen zalig te maken die geloven. En dit is ook een hele belangrijke tekst. Zalig te maken die geloven. Geloven is door het horen en het horen door het woord van God. Iedereen wordt niet zomaar zalig, ja? Men moet het woord horen. Het moet gepredikt worden. Daarom ook, het woord is kruis, de prediking van het kruis. En dat is de enige manier waarop men zalig wordt. Niet door naar een kerk te gaan, door geld te geven, of door rituelen, of te studeren, of een opleiding te volgen, noem het allemaal maar op. Het is zo simpel, gewoon zalig te maken die geloven. In die boodschap. En dan zie je, zalig te maken. Dus je hebt de prediking van het woord, men hoort het, en dan moet je het geloven. En dan word je zalig. Dus in tegenstelling wat ook geleerd wordt, dat voor de grondlegging de wereld is het al, staat het al vast. Heeft God bepaald dat die wordt gered en die niet. En dat staat hier heel duidelijk niet. Het is een prediking aan de hele wereld. Ja, om zalig te maken die geloven. Dus in ieder kan zalig gemaakt worden, als hij het maar gelooft. Nou, en dan in vers 22... Over de mits. Hè, de Joden, dat betekent omdat of daar, de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Nou, het is nu alleen de verkondiging van die dwaasheid. En de Joden, ja, die begeren een teken. En dat klopt ook vanuit het Oude Testament, onder de wet, begeren de Joden een teken. Hè, we gaan het niet opzoeken, maar er zijn genoeg teksten over. Ga maar kijken, betekenen of tekenen. Je vindt genoeg in de Bijbel. Ten tijde van de Heer Jezus. Hè? Toch zagen ze tekenen. Nicodemus zegt ook, niemand kan zulke grote tekenen doen. Of hij moet van God gezonden zijn. Dus ze wisten het. In Richteren zie je ook van, geef, met Gideon, geef mij een teken opdat ik weet, hè, zegt hij tegen de engel, dat het God is die tot mij spreekt. Hij wou het bewijs zien dat het van God was. Iedereen kan al wat zeggen. En dat is bij ons ook zo. Jij kan van alles zeggen. Maar wij hebben nu het woord van God. Dus ze begeren een teken. En wat voor teken? Ja, als je dan naar het kruis kijkt, ja, dat is nou niet een geweldig teken. Als je naar het kruis kijkt, ik bedoel, als je kijkt naar de tekenen, wat is dan een geweldig teken in het Oude Testament? Dat vuur uit de hemel komt. He, of dat de Rode Zee opengaat en het volk doorgaat. Dat soort machtige tekenen. Of dat Mozes die arm omhoog doet en dan gaat het voor en naar beneden, weet je wel. Maar dat God, die doet machtige dingen. En dat is, als je naar het kruis kijkt, is dat geen demonstratie van een geweldige grote wonderen en tekenen van God als daar iemand daar in zwakheid hangt. Ja? En bespot wordt. En geslagen is. En vernederd. Dat is niet het teken waar je op zit te wachten, toch? Als Jood. Voor je Messias, die daar hangt. Helemaal niet. En de Grieken wijsheid zoeken. Nou, de Grieken zoeken wijsheid. Nou, wat is wijsheid? Goeie vraag. Wat is wijsheid? Wijsheid is, ik heb een hele mooie formulering een keer gehoord. Inderdaad, wijsheid is het juiste gebruik van de kennis. En verstand is het juiste gebruik van de kennis op de juiste tijd. Dat zeg je ook tegen je kinderen. Gebruik je verstand. Ik heb je verteld, je weet het, maar je moet het wel gebruiken. En soms gebruik je het niet op het verkeerde moment. Maar bijvoorbeeld de kennis gebruiken op de juiste manier. Nou, bijvoorbeeld, ja, dames, oudere mensen, daar kan je altijd een hoop van leren. Ik was van de week bij een klant, die man die was 65, was met pensioen. Die had bij, ik dacht, bij het gasbedrijf of iets dergelijks gewerkt. En die moest op een gegeven moment natuurlijk weg. Maar die had toch een dosis ervaring. Ja, we kennen hem allemaal, de ouderen. Ja? En dan heb je de jongeren in het bedrijf. Wat weten die nou? Tot niks. En hij werd er zo uitgezet. Nou, gezet, hij was met pensioen. En later was er een keer een receptie van een collega. En die soms zat zoveel jaar bij het bedrijf. En die baas die kwam naartoe. Hij zegt, nou, we hebben toch wel gemerkt dat jij weg was. Wat is dat erg geweest? Hij zegt, ja, ik ben een jaar weg, maar jullie hadden een jaar lang hadden jullie nog van mijn kennis kunnen profiteren en mijn wijsheid. Want ik ken het bedrijf van haven tot god. En ik heb, hij heeft natuurlijk ook door ervaring, dus oude mensen hebben ervaring en doen wijsheid op. Die weten bij de volgende situatie, moet je niet zo doen, moet je zo doen. Want dat heb ik ook gezien dat dat niet gaat. Dat is de wijsheid. Oké, dat is goede wijsheid, ja. Nou, dan gaan we naar Handelingen 17. Nou, het centrum van de wereldwijsheid was Athene, ja. Dus daar kreeg Paulus mee te maken. Dus Paulus krijgt met die boodschap, met deze boodschap te maken. Met de volkeren, de heidenen en de joden, ja. Nou, de joden beginnen een teken. Nou, je ziet het. Wat aan het kruisen is iets heel anders. En de heidenen, de Grieken wijsheid. En dan zien we in Handelingen 17, vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt, alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen, en die bestaan nog steeds, ik weet niet precies meer het verschil, maar we kennen wel Stoïcijns, dat komt hier vandaan, dat is een bepaalde filosofie. Dus volgens mij, het komt zoals het gaat zo, dus iemand die Stoïcijns is onbewogen, hè? Dus die laat alles over zich heen komen, op een of andere manier. En dan krijg je de Epicureïsche, nou ja, filosofen. Streden met hem en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Daaraan zie je al dat in hun eigen wijsheid van de opstanding waren ze nooit opgekomen. Dat klopt, want wij verkondigen de lichamelijke opstanding. En dat is helemaal gek in de oren van de heidenen, want daar waren ze echt niet opgekomen. Ja, dat zie je nu ook wel, hè. Men gelooft, men zegt ik geloof niet. En als je zegt, dus ja, ga je, dat hadden wij ook een keer, dat is met de buurvrouw geloof ik, maar geloof niet. Maar daarna als je dood gaat, dan ga ik naar Henk. Dus dan gaan ze toch wel ergens naartoe, dan zie ik mijn man weer, ja. Maar niet in die zin, of hij kijkt van een wolkje naar beneden. Zoiets, weet je wel, of als een engeltje, ja. Een sterretje, ja, hè. Ja, maar je hoort er niet één die spreekt over dat hij lichamelijk zal opstaan uit de dood na het leven. Dat komt niet op, dat kan gewoon in het denken niet. En dat zie je hier ook staan, opstanding. En zij namen plaats, ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waarvan gij spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen van ons horen, wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. En dat met dit vers. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd, en dat is dus de filosofie, tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Bla, 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 bla. Ja, dat is het. Dat is de wijsheid van de wereld. Dat is de filosofie. En dus de grote namen, zoals Freud en Jung en weet ik het allemaal niet meer. Het is allemaal bla, 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 bla. En als ze al enige wijsheid hebben van zich, nou, en het is een overeenstemming met het woord, dan nemen ze het gewoon uit de Bijbel. Ja? Omdat buiten de wijsheid van God, is er geen wijsheid. Die wijsheid is van Satan uit deze wereld. Dus, het is, en er zijn boeken vol van geschreven, en wat zien we dan ook met filosofie? Men is eigenlijk bezig alleen maar te praten om erachter te komen over de dingen van het leven. De oorsprongen van het leven, hoe is het leven ontstaan? En het is allemaal uit hun eigen bedenksels. En dan kunnen ze boeken vol van schrijven. Maar er is niet één die met het juiste antwoord komt. Niet één! En je ziet van al die grote namen, wie zit er daarvan in het lichaam van Christus? Nou, volgens mij geen één. Zover ik weet. En die worden natuurlijk wel op handen gedragen. Dus maar even over die wijsheid. Ga eens met mij Spreuken 21, vers 30. Dus ze zijn allemaal een beetje bezig met het leven proberen te begrijpen. En dan zien we ook met de psychologen, noem het maar op. Die zijn ook altijd bezig om in de menselijke ziel te roeren, ja. En ze kunnen misschien best wel in de ogen van de wereld leuke oplossingen brengen. Maar de ware oplossing hebben ze echt niet. Ze kunnen namelijk mensen geen eeuwig leven geven. Spreuken 21 vers 30. Spreuken 21 vers 30. Er is geen wijsheid en er is geen verstand en er is geen raad tegen de Heer. Amen. Ja? Dus al die wijsheid in deze wereld en al het verstand, die is er niet. Die we ook maar iets zou in kunnen brengen tegen de Heer, tegen de raad van de Heer. Dus al wat die filosofen bedenken in deze wereld, en het maakt me echt niet uit, al is het de allergrootste die bestaat en dan wordt hij zo op handen gedragen, het is wijsheid die kan niet bestaan tegen de wijsheid van de Heer. Omdat het is de wijsheid, alleen de enige wijsheid komt bij de Heer vandaan. In Psalm 110 vers 10, ook eventjes. En dat kennen jullie allemaal. Die tekst, dat kan helemaal niet, 111 vers 10 zeker. Ja, 111 vers 10. Wat is het begin van alle wijsheid? Dat is de vrezen, een heilig ontzag voor de Heere. Maar niet een heilig ontzag dat wij bang moeten zijn, omdat wij hebben vrijmoedig toegang tot God. Tot God, hè, de Heere met hoofdletters die hier staat. En het beginsel van die wijsheid is bij de Heere. Nou, kijk maar, hè, over de wet. Ja? En er is geen raad tegen de Heere. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Maar over die wijsheid spreken de filosofen, spreken de wijsheid van deze wereld niet. Maar het is het begin van alle wijsheid. Dus wilt u wijs worden, lees de Bijbel. En u zal verstand bekomen. We gaan al even terug naar Spreuken. Ik lees er een paar. Spreuken 4 vers 7. In Spreuken staat er heel veel over. En inderdaad, het zijn de spreuken van Salomo. Wat heeft Salomo begeerd? Ik ben nu bezig met wat over gebed te bestuderen. En dan zie je, Salomo is op de hoogte van het hele plan van God op zijn tijd, toen de tijd. Hij mocht het huis bouwen, wat David niet mocht. Ja? En dan zegt God in een droom tegen hem, wat wil je? Wat doet daar Salomo? Hij is bekend met wat God wil. Ja? Met Israël. Dat huis moet gebouwd. En hij weet wat het plan met God, met het volk Israël is. Maar ook wat het plan met hem is. En wat zegt hij? Wilt u mij dit geven? Wilt u mij dat geven? Nee. Hij zegt, wilt u mij wijsheid geven om het volk te kunnen leiden? En dat is een hele wijze vraag. Omdat dat volk van Israël, ja, daar heeft God een plan mee. En hij wil wijsheid hebben om dat volk te kunnen leiden. Dus hij dacht niet in zijn eigen belang. Maar hij dacht in het belang van het plan wat God had met dat volk van hem. En zo moet het voor ons ook zijn, dat wij mogen vervuld worden met de wijsheid. Ja, vervuld worden met de geest, verstaat wat de wil des Heeren is. Dus dan ga ik niet naar mijn eigen spinsels, maar dan ga ik in het woord lezen. En Heere, wat wilt u dat ik doe? En dan ga ik het lezen en dan doe ik het. Spreuken 4 vers 7 zei ik, hè? Toch?
Ja.
Ja. 4 vers 7. Er staat, de wijsheid, kijk, wat is het allerbelangrijkste in je leven? Een goede baan, leuke vrouw, leuke man, kinderen, gezondheid, vul het allemaal maar in. Iedereen heeft zo zijn voorkeur, hè? Wat is het belangrijkste in je leven? Een leuke vent om mee te trouwen? Wat jongeren? Maar wat staat hier? Wijsheid is het voornaamste. Verkrijg dan wijsheid. Ja, je kan je focussen op allerlei dingen in je leven die je graag hebben wil. Wat belangrijk is. Vooral als je jong bent, ik wil dit, ik wil dat. En een carrière en goed verdienen. Ik wil van alles en nog wat. Nee, het gaat ten eerste om de wijsheid. En we weten, het is de wijsheid van Gods woord. Want dat is iets namelijk wat je nooit teleurstelt. Nooit. En als je focust op allemaal jouw eigen begeertes en die komen niet uit, dan val je dus in die put. Teleurstelling op teleurstelling. Heb vertrouwen op de Heer. Verkrijg wijsheid. Verkrijg het, het is het belangrijkste. Het is het voornaamste. Dus dan zegt hij, verkrijg dan wijsheid. En verkrijg verstand met al uw bezitting. Dus de wijsheid gaat boven alles wat je bezit. Boven alles. En dat ook, hè, het gaat nu ook in deze tijd, de strijd met Satan, dat ging niet om de kracht van God, dat hij de sterkste en de machtigste was, want aan het eind van de openbaring lees je, het is even vuur uit de hemel, binnen een tel is hij weg, is alles vernietigd. Maar het ging, de strijd ging over wie de meest wijze was. En daarom zegt Paulus ook, en daarom heeft hij hem ook gekruisigd, omdat hij, God heeft hem in zijn wijsheid verslagen. Daar zegt Paulus ook, de alleen wijze God. Er is er maar één wijze. De strijd gaat om de wijsheid van God. De kracht, daar is geen discussie over. Dat weten we wat hij allemaal kan. Spreuken 1 vers 7 nog even, dan gaan we weer terug. 1 vers 7. Oh ja. Ja, de vrees des Heren is het beginsel der wetenschap. Wetenschap. Nou, ik zei het net al over de wetenschap. De valselijk genaamde wetenschap die constant in tegenspraak met zichzelf is. Nee, de vrees des Heeren is het beginsel van de weet, de kennis, ja. De kennis uit Gods woord. En de dwazen die verachten de wijsheid in de tucht. Nou, we gaan terug naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 1. En ja, veel over wijsheid. Maar Paulus, die spreekt tot de Korinthe, die waren natuurlijk zo beïnvloed daardoor. Die zaten midden in het centrum. En ze waren alleen maar een beetje aan het praten over dingen te horen. Wat zeg jij en wat zeg jij en hoe zou het zijn? Doch wij prediken Christus, vers 23, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ja, voor de Joden was Christus natuurlijk een ergernis. Een aanstootblok. Een aanstoot, hoe zeg je dat? Steen des aanstoot. Een struikelblok. Ja, de Messias, als je daar naar kijkt, de Messias ter hand, gekruisigd en wel in zijn zwakheid. Dat is natuurlijk een ergernis. Dat is niet wat jij verwacht. Dat is niet het teken wat je wil. En de wijsheid die de Grieken zoeken, nee, dat is een dwaasheid. Het is een dwaasheid voor hun. In tegenstelling wat zij in hun eigen wijsheid allemaal bedacht hebben. Ze konden niet eens op de opstanding komen. Of dat er een schepper is, kijk maar naar de wereld, nu om je heen. Wie gelooft er nog dat het met één mens begonnen is, met Adam? Dat is in hun eigen wijsheid bedenken. Ik kan mij dat niet bedenken. Je ziet dat dus ook, er is geen wijsheid tegen de wijsheid van God. En dan vers 24, maar hun die geroepen zijn. Kijk, vers 23, dat is mooi, wat is onze prediking? Aan die mensen. Want hij zegt hier over de Joden en de Grieken. Dan zie je ook heel duidelijk dat wij praten tegen de hele wereld. Het is de evangelie wat wij verkondigen aan de ongelovige wereld. Dit vers gaat over de ongelovige Jood en over de ongelovige Griek. Dus wat doen wij? Wat wil God? God wil dat alle mensen zalig worden. En dan moet je dan doen? Moet je dit? Klip en klaar. Ongemengd. Geen water in de wijn. Recht toe, recht aan. Het kruis verkondigen. Zonder ook iets erbij. Alleen het kruis. Broeder Maarten vertelde het pas. Was een programma op de radio. En daar werd al gevraagd aan bekende namen in de evangelische wereld. Zoals we niet noemen. Bekende namen waarvan je mag verwachten dat die het weten. En hoe word ik een kind van God? Nou, geweldig. Ik wou dat ik elke dag zo'n vraag kreeg, toch? Aan mij, dat mij dat gevraagd werd. En wat doe je dan? Wat gaan we doen? We prediken Christus de gekruisigde, toch? Maar er was niet één die dat zei. Het kruis werd niet genoemd. En zo is de situatie jammer genoeg, hoor. Dat doet me verdriet. Helaas ook in de christelijke wereld, dat men helemaal niet eens meer weet hoe je iemand kan vertellen hoe die kind van God kan worden. Dat het kruis niet genoemd wordt. Ja? En dan misschien wel, hij klopt aan de deur. En jij moet die deur open doen, ja. Nou, en, oké, en dan? Weet je nog niks? Nee, dus dat is de boodschap, recht toe, recht aan. En dan vers 24, maar hun die geroepen zijn, nu krijgen we degene die gelovig zijn, die geroepen zijn. En met het evangelie roepen wij de mensen, en degene die het hebben aangenomen, dat zijn degene die zijn geroepen, die hebben zich laten roepen, de geroepenen. Dus aan hun, wij de Joden en Grieken, wat gaan we nu verkondigen? Ze hebben het nu geloofd, het is nu niet meer een zwak teken, het kruis is maar zwakheid voor de Jood. Dat is het teken van dat hij daar hing. Dat is toch helemaal niks. Een Jood, weet je wat voor een Jood een kruis hangen is? Dat is een vervloekte. Nou, wij zeggen amen op. Omdat wij weten, hij moest ook tot een vloek gemaakt worden. Maar als je dat niet weet. De Jood is dan iemand, dat kan nooit een Messias zijn. Die is door God vervloekt als hij daar hangt. Maar nu is het de kracht Gods en voor degene met de wijsheid, is het de wijsheid van God. Dat is heel wat anders. Dus het is van God, het is Gods kracht tot zaligheid, zie je. Dus nu, met de prediking, is voor de ongelovigen natuurlijk het kruis, de gekruisigde Christus. Maar let op, laat het ook voor de gelovigen nog steeds de prediking van het kruis blijven. En dat heeft natuurlijk alles te maken, de mens tot kennis van de waarheid te brengen. De waarheid zoals je aan Paulus is geopenbaard. Dat is wat wij nu moeten verkondigen. En dan, als je de boodschap van het kruis vertelt. Niet dopen. Niet allerlei dingen eromheen. Puur het kruis. De gekruisigde Christus. Dan is het een kracht Gods. En het is de wijsheid van God. Absoluut. Daar gaan we zo meteen ook straks. Nou, niet vandaag, maar gaat Paulus ook verder over vertellen. Hè, dat anders hadden we hem ook niet gekruisigd de overredende machten. Gods wijsheid, daar gaat het om. Maar dat ga je zien als je eenmaal natuurlijk geloven bent geworden. Dus die prediking van het kruis moet centraal blijven staan. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Nou, wat is nou het zwakke voor God? Dan wil ik even met jullie naar Jesaja 53. Jesaja 53. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Nu achteraf kunnen wij zien dat het over de Heer Jezus gaat. Maar let op, dit is zoals de Heer Jezus geprofiteerd heeft. Hij zou sterven voor zijn volk Israël. Ja? Het gaat niet over het lichaam van Christus. Maar goed, maar kijk, hoofdstuk 53 of 52 zegt hij aan het eind. Vers 14, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. En in hoofdstuk 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. De onwaardigste onder de mensen was die. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aanzicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Als je het goed leest en over nadenkt, dan zou je de tranen om in je ogen krijgen. Ja? Hij was veracht, ja? En dat was in de ogen van de mensen, hè? Dat is onze verlosser, ja? Wat we hier lezen. En dan als een wortel uit door de aarde. Nou ja, Paulus een weekje weggegeven geweest. En ik heb op tijd toch nog de planten nog water gegeven. Anders waren ze er misschien niet meer geweest. Maar als de aarde heel door is en droog, dan komt er iets uit. Nou ja, wat wordt dat? Wordt er helemaal niks? Dan denk je, dat is niks. Dat kan nooit wat worden. Dat kan nooit wat worden. En zo was het ook met de Heer Jezus. Ja? Het is dwaas, het zogenaamde dwaze van God. En het zwakke van God. Dat wil zeggen, in de ogen van de wereld is het zwak en is het dwaas en is het zwak. En zo werd de Heer Jezus natuurlijk ook gezien. Aan het kruis werd hij bespot en gehoond. En laat hij zichzelf van het kruis afhalen, ja? Dat is in de ogen van de wereld, het kruis. Zwak. Maar het is, gaan we terug in vers 26, 1 Korinthe. Dan zien we, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, en niet vele machtigen en niet vele edelen. Nee, wie wil zich nou nog identificeren met zo iemand, ja? En er zijn niet vele rijken, niet vele edelen. Ja, want je hebt een hoop af te leggen. En wie, ja, er waren wel natuurlijk best wel edelen, mensen vooraanstaand, mensen die geld hebben. Er is ook niks op tegen nu dat je rijk bent. Paulus zegt helemaal niet dat je niet rijk mag zijn. Hij zegt, maar zegt tegen de rijken dat ze niet hoogmoedig zijn. Hè? Dat ze hun vertrouwen niet op hun geld stellen, maar het weten te delen. Dus op zich. Maar ja, je kent het. Als je rijk bent, zit je in een bepaalde positie. Waar je boven anderen, je kan veel meer doen als een ander. Je kan veel dingen aanschaffen, bezitten en dat doet wat met je. Ja, je gaat ook met mensen op een gegeven moment om die in die kringen verkeren. En je bent iemand, ja? Je bent iemand. Geld maakt je wat. Dus je komt eigenlijk boven anderen te staan. Dus je wordt ontmoedigd, daar ontkom je gewoon niet aan. Je kan gewoon niet normaal blijven eigenlijk. Kijk maar die artiesten, die kunnen ook niet normaal blijven. Dat lukt gewoon niet. Je hebt gewoon die aandacht nodig. Constant. Het is bijna onmogelijk dat je zegt, ik identificeer me met ja, wat in de ogen dus dwaas is. Met een man die voor mij aan het kruis gestorven is voor mijn zonde. Dan moet je dat loslaten. Ik wil niet zeggen dat je dan alles moet verkopen, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar in de ogen van de wereld ben je nu in die situatie, ben je iemand. Maar als je identificeert met een gekruisigde Christus, dan ben je dus een dwaas in de ogen van de wereld. En wie wil dat ervoor opgeven? Daar iemand die niks heeft, zal het wat. Die heeft niet zoveel te verliezen, ja. Maar het maakt op zich niet uit. Iedereen is een zondaar en moet gewoon verlost worden. Dus, niet vele wijzen, hij zegt ook niet vele. Ja, ze waren er wel. Of niet vele machtig, niet vele edelen. Sosthenes, Crispus en zo, Erastus, dat waren allemaal vooraanstaande mensen. En Paulus spreekt ook over de rijken. We weten, dat kan en dat mag nu. Maar als u het woord niet recht snijdt en u gaat naar Jacobus, dan zegt hij, wee u rijken, ja, dan kan je beter niet rijk zijn. Nou, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem, zie je het? Dat wij in zijn aanwezigheid, niemand kan roemen in zichzelf. Alleen het dwaze, het verachten, de boodschap. Maar degene die ook deze boodschap voorstaan, zullen ook in de ogen dat van de wereld zo zijn. Wat zegt Paulus? Zegt hij later in deze brief, wat zijn wij? Het afschrapsel van deze wereld. Dus je gaat verven, ga je dit afbijten en dan ga je het afschrappen. Nou, wat doe je met die troep? Dat is troep, moet weg. En dat zijn wij in de ogen van de wereld. Nou, we hoeven niet nou in de put te gaan zitten. Ja, dat helemaal niet. Maar het gaat om de eer van God. Ja, en dat we in hem roemen alleen. Het is net zoals hij beschaamt het wat sterk is in de wereld. Denk aan David en Goliath. David kwam, maar ik kom in de naam des Heren. En hij heeft het machtige, het grote, heeft hij door het kleine steentje, door die kleine David, heeft hij gewoon te kijken gezet. En dat is wat wij ook doen met deze boodschap. Ja, dus als je kijkt naar vers 30, maar uit hem zijt gij, kijk, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God. Wij zijn nu in Christus, zijn in zijn wijsheid. Want waar draait het in deze wereld? Kijk wat erachter staat. Om rechtvaardigheid, We praten altijd over rechtvaardigheid. Er moet vrede en rechtvaardigheid in deze wereld komen. Hoe krijg ik rechtvaardigheid? Daar draait het om. Heiligmaking. Hoe krijg ik een leven zonder wat je allemaal om me heen ziet, waarvan iedereen weet dat het niet deugt? En hoe word ik verlost? Nou, en dat is in Christus, in de prediking van het kruis. Christus de gekruisigde is de wijsheid van God en dat is hij voor ons. Want wij zijn in hem. Verleden, heden, toekomst. We zijn gered van het loon van de zonde. Dat wil zeggen, we zijn gerechtvaardigd. Dat is punt 1. Wij zijn gered van de kracht van de zonde. Dat is onze heiligmaking. Dat is dagelijks, dat is nu. En we zijn gered van de aanwezigheid van de zonde. En dat is de verlossing van ons lichaam. Dat staat allemaal in dit vers. En dat is allemaal besloten in de wijsheid van de gekruisigde Christus. En dat is Christus voor ons. En wij zijn in hem, hebben we dit allemaal. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt. Nou, roem in de Heer. Dus ik roem in de Heer. Het zij goed, het zij slecht, het zij mooi, het slecht weer. Veel geld, weinig geld. Rijk of arm. Jong of oud. Jong of meisje. Wij roemen in de Heer. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. En dat wij zo'n geweldige boodschap hebben. Het draait om het kruis. En dat geeft ons blijdschap, Vader. Het geeft ook wel strijd. Maar Vader, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard wordt. Ook nu in deze tijd al. En het geeft zoveel blijdschap en dat we dat met elkaar kunnen delen. En daar zijn we u dankbaar voor en willen u ook alleen u de eer geven en niet in onszelf roemen, Vader. Want u hebt het allemaal voor ons gedaan. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.